Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dank u. Gemeente, wij gaan deze dienst vervolgen door het zingen uit Psalm 118, de versen 13 en 14. Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. En vers 14, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uwe majesteit. En wat volgt uit Psalm 118, vers 13 en vers 14.
Thank you.
Gemeente, de lezing uit het heilige woord van onze God kunt u vinden in het Marcus-evangelie, daarvan het 16e hoofdstuk. Ik noemde u Marcus 16. Vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen aansluitend Psalm 89, vers 9. Ieder van ons spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Marcus 16. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg, op de eerste dag der week, kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkaar, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarene, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet, zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, al daar zult gij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijn, de vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, met welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurde en weende. En als deze hoorde dat hij leefde en van haar gezien was, geloofde zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan twee van hen, waar zij wandelden en in het veld gingen. Deze, ook heengaande, boodschapte het de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen, ga heen, in de hele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zult ge de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zij uitgegaan zijn de predikten overal. En de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover.
Psalm 46, vers 1, 4 en 6 gaan we nu zingen ter voorbereiding op de prediking. Het gaat over de Heere, de God der lege scharen die met ons is, ons hoedt in gevaren. Over de God die alom het oorlogen stilt en wiens arm verbreekt de taaie bogen, maar ook wie het heidendom verhogen met lofgeschal. En over de Heere, de God der lege scharen die met ons is, opnieuw vanuit vers 6, onze burg en toeverlaat wil zijn. Het zijn de versen 1, dus nou, dat is bijna hetzelfde, de toevlucht voor de zijnen, 4 en 6. Neem niet kwalijk, Psalm 46, vers 1, 4 en 6. En de Heere God zegene u en ook uw gaven voor hem en zijn dienst. Gemeente, wij lezen in het boek Job. Dat is een man die zeer werd beproefd. Die ziek was. Die zijn gehele bezit was kwijtgeraakt. Van wie 10 kinderen waren gestorven. En die tegelijkertijd door zijn eigen vrienden werd aangeklaagd, alsof hij een bepaalde zonde had gedaan, waardoor de Heer hem zoveel straf had doen ervaren, dat deze man toch zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. En Job brengt dat in verband met de opstanding. Hij zegt, wanneer de wormen mijn vlees hebben doorknaagd, met andere woorden, wanneer mijn lichaam tot ontbinding zal zijn overgegaan, wanneer ik begraven zal zijn en mijn lichaam er niet meer is, dan zal ik uit mijn vlees, niet vanuit mijn ziel, maar ook met mijn lichaam, God aanschouwen. Niet een vreemde, maar de God die ik ken, zegt hij. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot en ik weet, mijn verlosser leeft. Job spreekt daar niet alleen over de opstanding van de Heere Jezus voor de eerste keer, wanneer hij opstaat uit de dood. Maar gemeente, als het ware ook op die hernieuwde opstanding, hoewel Christus geen 2 keer op zal staan, maar de opstanding van de doden op de jongste dag. En zo zegt hij, zo zal ik 1 keer vanuit mijn vlees, dus ook met mijn lichamelijke ogen, God aanschouwen. De Heere zien. Geen vreemde God, maar een God die ik ken. De God van wie hij al sprak, mijn oog druipt tot God. En bij wie jij schuilen mocht met al zijn nood. Die God zal zich eenmaal openbaren aan al zijn kinderen. Maar het is dan geen vreemde God en koning. Ze hebben hem op aarde reeds leren kennen. Aan hen heeft de opgestane zaligmaker zich op aarde al geopenbaard. En geweten dat gaat samen met een boodschap van het evangelie. In het licht van de opstanding, de opstandingsboodschap of het opstandingsevangelie. En het heeft geklonken, zo dadelijk na Jezus' opstanding, tot de vrouwen die naar het graf gingen. Daar wil ik vanmiddag met u op letten en bij stilstaan. Hoort het woord van onze God vanuit het gelezen Marcus-evangelie, met name de versen 6 en 7. Marcus 16, de versen 6 en 7. Wij lezen daar Gods woord en de tekst als volgt. Maar hij, dat is de engel, dus dat is een bode van God, het is het woord van de Heere wat hier komt. Maar hij zei tot haar meervoud, de vrouwen, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarene die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet, ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Tot zover. Als je goed geluisterd hebt, gemeente en jullie, dan heb je gemerkt dat ik dit gedeelte in 6 blokjes gelezen heb. Nou, daar gaan we vanmiddag ook in een 6-tal punten op letten. Vanzelf, het een wat korter dan het ander, het zijn 6 aandachtspunten, maar ik kon er toch ook niks anders van maken als het gaat over de opstandingsboodschap. Dat is het thema, het opstandingsevangelie. Dat is in de eerste plaats bemoedigend. Maar hij zei tot haar, zijt niet verbaasd. Eigenlijk staat er zoiets van, zijt niet verschrikt of bevreesd. Dat woord wordt gebruikt in het Matthäus-evangelie, bemoedigend. In de tweede plaats, beschrijvend. De engel beschrijft het leven of het hart van de vrouwen.
Gij zoekt Jezus. In een andere evangelie staat er nog bij, ik weet dat gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was, beschrijvend. In de derde plaats, bevrijdend. Hij is opgestaan. Dat vormt eigenlijk ook de kern van de opstandingsboodschap, of het opstandingsevangelie. Bevrijdend. Niettemin, vier ook, beschamend. Hij is hier niet, de nadruk valt op hier, niet in het graf, ziet het lege graf, de plaats waar zij hem gelegd hadden. Beschamend. Het is ten vijfde ook bevelend, een bevel. Gaat heen en zegt zijn discipelen, en ook Petrus, die nog apart wordt genoemd, dat hij u voorgaat naar Galilea. Bevelend. En tenslotte ook belovend. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Het opstandingsevangelie, ten eerste bemoedigend, ten tweede beschrijvend, ten derde bevrijdend, ten vierde beschamend, ten vijfde bevelend en ten zesde belovend. Geliefde gemeente, wij ontmoeten hier een drietal vrouwen die hier met name worden genoemd, maar er waren er nog wat meerdere bij. Het betreft Maria Magdalena, ze wordt als eerste genoemd. Maria, de moeder van Jacobus, als tweede. En Jozes, die er ook bij mag worden genoemd. Als derde Salome, wellicht is dat de moeder van Johannes, de schrijver van het evangelie van Johannes. In een andere evangelie wordt ook Johanna genoemd. En het zijn er wellicht nog meer, want Lucas schrijft, en deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de andere met haar. Nou, zo'n 5, 6 vrouwen, van wie er hier 3 worden genoemd. Allemaal kinderen van God. Gelovigen. Mensen die zeer nauw aan de Heer Jezus zijn verbonden geraakt. Die hem als het ware niet konden loslaten. Zoals Jacob even daarvoor heeft gezegd. Ik laat u niet los, Heere, tenzij gij mij zegent. Het is gebruikelijk, zeker als predikant kun je dat wat makkelijker doen, als je in één gemeente verschillende paasdiensten hebt, dat in de morgendienst vaak wat meer de nadruk gelegd wordt op het heilsfeit. Dat geldt ook voor de kerstdagen en de pinksterdagen. En in de middag- of avonddienst meer de nadruk wordt gelegd op de heilsvrucht. Heilsfeit is de reden van heilsvrucht. Het feit wat Christus gedaan heeft, kom er zo op terug, opgestaan, is de grond van de zaligheid. En daaruit vloeit de vrucht, laat ik maar zeggen, het gevolg voor het hart van een zondaar. Je mag het ook anders noemen met wat moeilijker woorden. Voorwerpelijk, dan gaat het over de Heer Jezus zelf. Wat hij gedaan heeft, objectief. Ik kan het ook noemen, het voorwerp is het object. Maar ook onderwerpelijk, subjectief, wat wordt ervaren in het hart. En gemeente, dat speelt zich eigenlijk bij alle heilsfeiten af. Er is geen gezegende kerst, dat wil zeggen de geboorte van Christus, zonder dat dat wordt toegepast aan het hart. En u met de herden staan mag bij de kribben van Bethlehem, of de wijzen uit het oosten, zijn ster mag zien om die te volgen. Er is geen gezegend hemelvaartsevangelie, we gaan daar over enkele weken op letten, als de discipelen ten hemel staren, zonder dat die engel hen troost. Hij komt weer tot u terug, en dat maakt de vrucht uit. En dat geldt ook voor de Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort, heilsfeit. Het voorwerpelijke wat God gedaan heeft. Maar zingt de dichter er dan nog bij aan mijn geest. In die 66e psalm klinkt het toch niet voor niets. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. En ik riep de Heer ootmoedig aan. Ik mocht met hart en mond hem loven. Hem die alleen mij bij kon staan. En dat geldt natuurlijk ook voor de opstanding. Maar wel in die volgorde. En vanmorgen is natuurlijk ook gegaan gemeente. Dat hebben we ook zelf gedaan over de vrucht ervan. Maar er kan misschien wat meer de nadruk gelegd worden op de opstanding zelf. Dan kijken we vanmiddag eens wat dat voor gevolgen heeft. Wat dat uitwerkt. Wat dat in het hart van deze drie vrouwen, of deze vijf zo u wilt, teweeggebracht heeft. Er zijn mensen die het eerste niet belangrijk vinden. Ik heb dat nog wel eens gehoord, of nog wel eens een paar keren gehoord in het verleden. Geen recent voorbeeld trouwens. Dat na zo'n preek, de eerste kerstdag morgen, of de eerste kerstdag, of de tweede kerstdag morgen misschien. Eerste Pinksterdag morgen, eerste Paasdag morgen. Een reactie kwam van ja, het gaat wel over wat er gebeurd is, maar ja, het is eigenlijk niet zo bevindelijk. Nou, daar kijk ik mezelf natuurlijk ook altijd aan, want het moet natuurlijk niet alleen gaan over wat er gebeurd is, maar ook wat je ervaart in je hart. Maar ja, dan bedoelde men soms ook van ja, ga nou maar direct naar dat tweede toe. Vergeet nooit een van de lessen op de theologische school, dat dominee Moerkerke met nadruk zei, jongen, zo zei hij dat altijd, ga niet te snel naar de heilsvrucht, maar preek ook eerst even, of heel duidelijk, desnoods in een hele preek over het heilsfeit. Want dat alleen al is heilsvrucht. Wat hij gedaan heeft. Kijk gemeente, als u zo uw geestelijk leven baseert op wat er niet is, en als zo'n preek voorbij gaat, en er geen kracht uitput dat Jezus is geboren, ten hemel voer, zijn geest heeft uitgezonden of opstond, dan vraag ik me af waar uw geestelijk leven op gegrond is. Ik even terug aan de voorbereidingsdienst ten aanzien van het heilige avondmaal. Nicodemus die profeet nodig had. En toen kwam het. De discipelen zagen niemand dan Jezus alleen. Andersom kan ook. We hebben genoeg gemeten aan het heilsfeit, wat er allemaal gebeurd is. En we hebben eigenlijk geen behoefte, geen verlangen om die heilsvrucht te krijgen. Dan heb je genoeg, laat ik het zomaar even zeggen, aan het woord, de Heere is opgestaan. Maar het gaat erom dat hij is opgestaan, voor mij. Of wat de catechisme zo mooi zegt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, volkomen gerechtigheid, eeuwige zaligheid, volkomen verlossing, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zijn. En daar gaat het nu zo mooi over in Markus 16 en ook Matteüs 28, Lucas 23 en Johannes 20. Ze beschrijven allemaal iets, de een wat uitvoeriger dan de ander, wat er gebeurt in de harten. En wat is er gemeente nu gebeurd in jouw hart? Wat speelt zich af in uw hart? Wat ervaar ik in mijn hart? Ik ben vanmorgen wakker geworden met die heerlijke gedachte. De Heere is waarlijk opgestaan. Zoals de christenen, u weet het al wel, van vroeger elkaar begroeten in de vroegchristelijke kerk. Nou, wat gebeurt daar? Deze vrouwengemeente, allemaal kinderen van God, zei ik, gaan naar het graf in de eerste plaats om daar, ja, waarvoor ga je eigenlijk naar een graf? Ik sprak daar pas over met een weduwnaar. Hij zei, ja, aan de ene kant trekt dat en aan de andere kant stoot het af. Het ging over het graf van zijn overleden vrouw. Het trekt, want de herinnering, en tegelijkertijd het stoot af, want het gaat over één brok verdriet. En wat je er ontmoet eigenlijk, naast herinneringen, helemaal niets. Dat is waar. En toch kan ik me voorstellen, zonder dat zelf ook te weten wat dat persoonlijk is, maar ik kan me wel voorstellen, ook ambtelijk, dat iemand naar zo'n graf gaat. En zegt, ja, dan wil ik toch wel op een, ja, met een bepaalde regelmaat komen. Al was het alleen maar om de herinnering weer te voeden. Of om het een plaats te geven. Nou, zoiets, dat was de eerste reden dat deze vrouwen naar het graf gaan. Ze hebben er ook nog een officiële reden bij bedacht. Dat was om het lichaam van de Heer Jezus te zalven. Om ja, zijn lichaam wat te conserveren. Lucas schrijft erover in hoofdstuk 24, moet dat zijn in plaats van 23. Op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf dragende de specerijen die zij bereid hadden. Dus ze gaan om dat lichaam nog wat langer intact te kunnen houden. Wellicht hebben ze dat meegenomen. Het sluit ook aan bij de begrafenis als Jozef het lichaam nemende hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad wint. En dan kun je dus ook nog wat specerijen en zalven omheen doen, zodat dat lichaam een soort mummie werd en niet zou verteren. Het lichaam van de Heer Jezus was wellicht nog niet gezalfd, wel in doeken gelegd. Misschien blijkt er ook wel het geloof van Jozef van Arimathea en Nicodemus uit in de opstanding, want ja, ze hoefden het niet te zalven. Jezus' lichaam zou toch niet verteren en op de derde dag weer worden opgewekt. Deze vrouwengemeente speelt als het ware een mengeling van verdriet en liefde door elkaar heen. En aan de ene kant, ze worden ook vermaand, want er komt zo nog in een apart punt terug, zit er wel iets in van, ja, een tekort aan geloofsvertrouwen. Dat kan. Met heel je hart verbonden zijn in liefde aan de zaligmaker, maar toch de vruchten van het geloof, die krachtige geloofsdaden, soms nog wat missen of tijdelijk missen. Dan kunnen we wat gaan drijven op de liefde. Vergelijk het met een boot, die drijft op de golven, het gaat allemaal goed, zolang je midden op zee of op een groot meer zit, maar wanneer je bij de kant komt, dan moet het toch ook worden gestuurd door het geloof. En dat kan zo ontbreken. Dus aan de ene kant een gang van liefde heb ik hier opgetypt en aan de andere kant een gang van ongeloof of ja, van gebrek aan vertrouwen. Wat gebeurt er nu? De engel die komt, in andere evangeliën lezen we over twee engelen. Matthäus schrijft over één engel, Marcus ook, Lucas en Johannes over twee engelen. Maar geweten spreekt elkaar niet tegen. Een van die twee engelen heeft het woord genomen en gaat daar een troostvolle evangelieboodschap brengen. Of de Heer nu twee dienaren gebruikt, twee preken of nog meer, of één enkel woord, maar hij is een machtige God op het spreken van hem. En daar mag u hem ook altijd aan binden. Daar mag u ook altijd op pleiten. Heere, spreekt u tot mijn ziel, al was maar met één woord. Zo sprak de hoofdman en mijn knecht is genezen. Ik ben uw heil. Die engel zegt tot haar, haar is hier het oude Nederlands voor hen, meervoud, vrouwelijk meervoud. Die engel, een jongeling in de gedaante van een menselijk lichaam, bekleed met een wit lang kleed en die staat daar of die zit daar in het graf, aan de rechterzijde waar het lichaam gelegen had. En die vrouwen gaan ook het graf in, ze zien dat dat graf leeg is. Er liggen alleen nog wat doeken, wellicht een kokon nog steeds in elkaar gedraaid, wat om het lichaam van Jezus gezeten had. Ik verwijs u naar een prachtige verklaring daarover van het commentaar Nieuwe Testament, CNT, een van de beste commentaren op dit gebied, van Johannes 20. Vandaar ook dat Petrus en Johannes geloofden toen ze die ineengedraaide doeken daar nog zagen liggen. Zonder lichaam, hij is waarlijk opgestaan. En de vrouwen, ja, ze gaan dat graf in. Misschien zien ze het niet eens, maar de engel zien ze wel. De Heere maakt plaats voor zijn woord. Dat is geestelijk leven. En het eerste wat dan komt is, zijt niet verbaasd. Ik zei het al, Matthäus schrijft, wees niet bevreesd. Marcus schrijft, zijt niet verbaasd. Dat wil ook zeggen bevreesd zijn of schrik aangejaagd krijgen, verbaasd. Hij stelt hen op hun gemak. Hij geeft een bemoedigende boodschap. Ik stel me even voor dat iemand naar het ziekenhuis geroepen wordt. Omdat vader daar onder behandeling ligt en een ernstige operatie heeft ondergaan. En je komt als kinderen op de zaal en je moeder staat al te wachten op de gang. En ze zegt, het valt gelukkig heel erg mee. Nou zo. En dan weet je al, ja, wat er ook gebeurd is, hoe lang de operatie ook geduurd heeft. En hoeveel pijn vader misschien nog wel heeft, of ongemak. Hoe lang het nog duren zal voordat hij beter wordt. Maar het valt mee. Een goede boodschap. Een aangenaam bericht. Dat is het evangelie. Waarvan de engel zegt, wees niet bevreesd. Vrees niet, wat wordt de gemeente in deze open wonden een geweldige balsem van troost gegoten. Hij zegt niet direct wat er aan de hand was, daar begint hij niet mee. Dat zal je moeder ook niet zeggen in dat geval van die operatie. Die zegt niet, nou ja, de dokter heeft er 4 uur over gedaan en ze hebben het gedeeltelijk kunnen wegnemen en de rest dat gebeurt over een week en dan zijn er nog 6 weken van revalid. Nee, dat zegt moeder allemaal niet. Het valt alles mee. Zijt niet verbaasd. Ik moest eraan denken, gemeente, zo stelt de Heere een zondaar die tot hem vlucht, altijd weer op gemak. Stelt hij een zondaar als het ware weer op zijn gemak. En ik zeg dat met alle eerbied. Wie met zijn zonden en ongerechtigheid tot de koning vlucht, hoort het uit zijn mond. Wees niet verbaasd. Je bent welkom bij mij. Jezus Christus stoot niet af. Dat maken wij ervan. Met ons Gods en Christus beeld. Maar gemeente, hij ontvangt de zondaren, ook door middel van het woord van de engel, want het is Christus die eigenlijk spreekt, en hij eet met hen. Nu het tweede. Sluit er goed bij aan. Beschrijvend. Hij zegt, gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Jezus, zaligmaker, zoon van Maria en Jozef, een mens, gekomen uit Nazareth, zijn afkomst wordt hier nog genoemd, alsof de engel teruggaat naar waar het begon. Mooi, hè, zo doet de Heere dat vaak. De Heere gaat nog wel eens terug in het geestelijk leven naar waar hij begon, niet om daar te rusten. Want dan had de engel kunnen zeggen, ja, Jezus komt uit Nazareth en Jezus die hebben jullie leren kennen en Maria Magdalena, hij heeft die 7 duivelen uit je lichaam uitgeworpen, uit je geest. En nee, die engel die wijst terug om ze als het ware weer vooruit te wijzen. Daar begon het. En zo ging hij met jullie mee. En zo heeft hij een plaats gekregen in je leven. En zo mag je hem ook nu nog weer zoeken. Gij zoekt, u wilt vinden, staat er eigenlijk, Jezus de Nazarener. Wat een prachtige beschrijving is dat. Kijk gemeente, het is 1 ding om de Heere te zoeken. U zoekt mijn hart en mijn oog blijft op u staren. En het is nog een ander iets dat we weten dat we de Heere echt zoeken. En het is nog iets anders als je de Heer ook mag vinden. Die vrouwen hadden de Heere Jezus al lang gevonden, maar ze zoeken nu zijn dode lichaam. Jezus de Nazarene, die gekruist was inderdaad. Als je oppervlakkig leest, dan zeg je, u zoekt een dode Jezus. Die had kruising. Die daar de dood gestorven is. Die overigens voor jullie de zonden heeft betaald en de schuld heeft afgekocht. Maar wanneer je wat beter gaat kijken, gemeente, dan staat het er toch ook wel met heel veel nadruk in de verleden tijd. Gekruist was. Zou de engel hier niet mee bedoelen, die periode is afgesloten? U kunt niet met een dode Jezus leven, met wat herinneringen aan wat vroeger was. Met wat aangename godsontmoetingen, met wat troost, met een prachtige psalm die me even uittilde, met een gebed wat door de Heere verhoord werd. Met mijn zoekende leven ben ik geen vinder geworden, toch? En laten we zeker niet zeggen, het zijn een paar zoekende zielen hier, in de zin van ze hebben Jezus nog nooit leren kennen. Dan doe je alleen legkunde. Gelovige vrouwen, met een geoefend geloof. In alle 3 zijn ambten, gewassen en gereinigd van hun zonden en van hun verlorenheid. Dat komt niet pas hier. Je leest er allerlei dingen over en het een is nog mooier dan het ander, maar nee, heel eenvoudig dit. Het gaat jullie opnieuw om Jezus, de Nazarener. Maar hij was gekruisigd. Matthew Henry schrijft, het trof mij bij de verklaring uit, ik meen het Matthäus Evangelie, maar hij schrijft dit ergens in dit verband. Al ons gelovig zoeken van de Heere Jezus wordt opgemerkt in de hemel. Hoor je het? Al ons gelovig zoeken, als het echt om hem te doen is, van de Heere Jezus, wordt opgemerkt in de hemel. Want die engel die komt uit de hemel en die zegt, ik weet dat gij zoekt. Zo staat in het Matthäus Evangelie. Gij zoekt Jezus de Nazarener. Het is je om Jezus te doen. Wat doet de Heere nu door middel van die engel? Hij beschrijft hun hart. En als ik vanmiddag jouw hart beschrijven moet, ja dat kan ik niet. Als je het zelf moet doen dan, kun je dan met de engel zeggen, ik zoek Jezus. Het gaat me echt om die zaligmaker en om niemand anders, want naar hem strekt zich al mijn lust, mijn verlangen wil dat zeggen, en liefde heen. Wie is hij dan? Ik heb vanmorgen gepreekt over Johannes 20, vers 9b. Er staan maar een paar woorden. Dat hij uit de doden, of van de doden, moest opstaan. Hij is een zaligmaker van liefde, van macht en van trouw. Die Jezus, die zoek ik. De liefde in zijn hart te ontvangen, de macht te mogen ontmoeten en zijn trouw te mogen opmerken. Beschrijvend. Mag ook voor jou of voor u gelden. Wat? Nou, wat hier staat. Mijn hart, zegt mij, o Heere van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, het vijfde vers. Let gemeente in het eerste punt op een bemoediging, bemoedigend evangeliewoord 2 op een beschrijvend evangeliewoord. De engel zegt wat er leeft in het hart. En als derde een, ik noem dat bevrijdend evangeliewoord. Hij is opgestaan. De kern, zei ik, van heel die boodschap. Dat wijst ons vooral op Jezus actief opstaan. De Bijbel spreekt ook vaak over hij is opgewekt. Opgewekt, schrijft Paulus dan, tot onze rechtvaardigmaking. De Vader heeft, jongens en meisjes, de Heere Jezus op de derde dag doen opstaan uit de doden. Hij maakt hem als het ware wakker. Maar hier staat het er naar de Heere Jezus toe actief. Het werkwoord wat gebruikt wordt, dat is wat verwarrend, is het werkwoord opwekken. Egerte, van de vorm hier van egeiro, opwekken. En als dat in de actieve zin wordt gebruikt, opwekken, dan wordt iemand door iemand anders opgewekt. Dan wek ik iemand anders op. Dan staat een vader bij het bedje van een zoon, of een moeder, van een kind, van een dochter. En die zegt, toe, je moet wakker worden. Ze schudden je wat door elkaar, ze pakken je bij de arm of bij de schouders. Ze tillen het dekbed van je af en je staat op. Dat woord wordt hier gebruikt. Een opwekken. Als het actief in de eerste betekenis wordt gebruikt, als we het in een soort passieve betekenis gebruiken, dus opwekken, dan is het precies het tegenovergestelde. Iemand die opgewekt wordt, dus ja, niet door een, maar dan wordt het juist weer actief. Dat is wat verwarrend, maar dat passieve opgewekt worden, ik wek iemand op, en als je het dan in de tweede betekenis ziet, dan, dat wordt hier gebruikt, die vorm, dan is de passieve vorm daarvan juist weer actief. Het van de andere kant uit. Dus opstaan. Opstaan uit de dood. De werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt vanuit het verleden. Hij is opgestaan. De aoristusvorm, dan wijst dat op een hele speciale daad, een actie. En ook de passieve vorm ervan maakt het woord opwekken in één keer tot opstaan. Heel doordacht is dat zo hier opgeschreven. Tuurlijk, de Vader heeft hem opgewekt. Maar het staat hier juist in de vorm dat Jezus zelf is opgestaan. Wat een heerlijke boodschap van zaligheid en hoop. Door deze passieve werkwoordsvorm heen klinkt er toch het actieve. Hij is opgestaan. In het evangelie van Matteüs 28 vers 6 lezen wij een soortgelijk woord. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Evenals in Lucas 24, waarvan vers 6. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Ziet u, gemeente, hoe deze drie evangelisten het precies op dezelfde manier zeggen? Opgestaan in zijn macht, in zijn heerlijkheid, ten bate tot nut van anderen. De dood heeft hij zelf overwonnen. Degene die het geweld van de dood had, de Satan, moest worden overwonnen en werd ook overwonnen. Wat is dat een bevrijdend woord? Want gemeente, dan ga ik even met u naar de catechismus, zondag 17. En even in mijn woorden, om het eenvoudig uit te leggen, wat heb ik daar nu aan die opstanding? In de eerste plaats heeft hij door zijn kracht, hij is opgestaan, de dood overwonnen, opdat hij ook mij zou doen opstaan uit het graf van de dood, opdat hij mij alle zonden zou doen vergeven worden. Zo wekt hij mij op, staat er, en zegt de christen vanuit het troostboek, tot een nieuw leven. een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. Vervolgens gaat het troostboek verder. Hij is ook opgestaan uit de doden om ons in dat nieuwe leven te laten wandelen. Een leven hem toegewijd. Een leven om de zonden te bestrijden. Een leven om tegen de zonde in te gaan met kracht van dat dierbare heiligende bloed. Dan is hij niet alleen opgestaan tot mijn rechtvaardigmaking. Maar dan is hij ook opgestaan tot mijn heiligmaking. Om hem zoals hij voor mij opstond altijd te leven. Van harte gewillig en bereid te zijn. En eenmaal zijn lof eeuwig te verkondigen. Want dat is ook de derde vrucht. Jezus stond niet alleen op tot rechtvaardiging, tot vergeving van mijn zonden, tot heiliging van mijn leven, maar hij stond ook op tot eeuwige verheerlijking. Dan gaat de lijngemeente opnieuw naar de laatste dag. Nou, laat ik het zomaar zeggen, zijn tweede opstanding, zonder dat hij zelf letterlijk opstond, maar die opstanding uit de doden. Wat geeft dat een hoop en een verwachting? Als je dan even kijkt naar de vruchten van genade. Dat zijn de drie, hè? Geloof, hoop en liefde. Dan stond hij op tot mijn rechtvaardiging. Door het geloof in zijn bloed mag ik daarin delen. Dan stond hij op om mij te doen strijden tegen de zonde. Het is de liefde die aan hem verbindt en mij voor hem doet leven. En blijft laten, en laat blijven leven. Het is de hoop op de heerlijkheid. Die me doet uitzien naar dat geweldige ogenblik. Dat hij komen zal en mij doet opstaan uit de dood. Hij is opgestaan. Is het geen bevrijdend woord? Voor u verloren zondaar, voor jou die onder de last van je zonden gebukt. Moet zeggen, Heer, hoe kom ik nog ooit met God verzoend en van mijn zonden bevrijd? Door deze zalige koning. Voor ons gelovigen. Je moet zeggen, we vallen elkaar en we vallen ook onszelf weer voortdurend tegen. We leven en we liggen midden in de dood. Ook al belijden we de naam van die koning aan het avondmaal. We groeien daar maar niet bovenuit. Hij is opgestaan. Als ik dan denk aan dat laatste ogenblik, wat boezemt die dood en dat sterven mij vaak angst in. Nee, dan jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan wie door het geloof op Jezus ziet. Ook in de hoop op de zalige opstanding. Die vreest voor dood en helle niet. Want hij is opgestaan. En dan komt er nog een les. De opstandingsboodschap is immers ook beschamend. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Wat was het eerste motief, gemeente, dat de vrouwen naar het graf gingen? Nou, ik zei dat was om een beetje wat troost te vinden, hè, op een plaats waarvan ze dachten, ja, daar liggen nog wat herinneringen. Het lichaam van Jezus. En wat hadden ze nu zeker niet verwacht, waar hadden ze geen enkele rekening mee gehouden, dat hij zou zijn opgestaan. De manden die ze meenemen zitten vol met specerijen en zalven en doeken en van alles en nog wat, maar niet vol van geloof op dat moment. Ze hebben de slingers van liefde meegenomen, die doeken en die zalven. Maar gemeente, die wortels van het geloof om die zaligmaker aan te boren, ontbreken hier. Dat wil niet zeggen dat ze nooit geloofd hebben, hè. Maar het dadelijke geloof in de opgestane zaligmaker op dat ogenblik is zo weg. Het geloof kan ook weer zo zwak worden, zo aangevochten zijn, of de gelovigen, en zo aangevallen worden. Ja, gemeente, dat doet de Heere soms, als hij bemoedigt, ons een boodschap toekomen van troost. Maar het is niet minder nuttig dat er een boodschap komt van, ja, min of meer verwijt. Ze worden eigenlijk wat aangeklaagd, wat beschaamd. Kijk eens, hij is hier niet. vrouwen, je verwacht hem hier te ontmoeten. Je hebt niks aan die mannen die je meegenomen hebt. Hetgeen wat je zelf er nog aan moet worden, wat je zelf er nog aan wilt toevoegen. Het is toch volbracht aan het kruis? Hij heeft geroepen, het is volbracht, tetelestai. En dan zal hij die het volbracht heeft aan het kruis, het ook volbrengen op de morgen van de opstanding. Want hij heeft beloofd om op te staan. Hier is hij niet. Waar niet? Niet in het graf. En als we er even een toepassing van maken, gemeente, dan vinden we de Heer Jezus ook niet in het graf van onze zonden. En dan vinden we hem ook niet in het graf van ons ongeloof. En we vinden hem ook niet in het graf van onze wereldgelijkvormigheid of oppervlakkigheid of onverschilligheid. Hij is opgestaan uit de dood en de plaats van de angst van de hel en van het geweld van Satan. Die plaats is leeg. Dat graf is leeg. Dus dat betekent, gemeente, dat de dood is overwonnen. Dat is het lege graf. Dat is de boodschap van een opgestane zaligmaker. Hier niet. Misschien zoekt u wel, zo zegt de engel eigenlijk, helemaal op de verkeerde plaats. Waar had je moeten zoeken dan? Nou, buiten die graftuin. Zo lezen we het van Maria Magdalena, want ja, de discipelen komen en dan ziet ze hem later en ze ontmoet hem. En ze zegt het, Rabboni, mijn grote meester. Daar was wel een correctie voor nodig. En waar moeten de kinderen van God, de gelovigen, voortdurend worden gecorrigeerd? Kijk nu eens naar die plaats. Daar hebben ze hem gelegd. Jozef en Nicodemus. Vol met eerbied en liefde. Daar hebben ze dat kleed als het ware om Jezus heen gerold. En daar hebben ze hem neergelegd. Zonder dat ze hem daar vandaan hebben gehaald. En daar houdt het in één keer op. En het woordje hadden wordt met een punt in onze taal achtervolgd. Wat moet je daar nu van vinden, vrouwen? Wat moeten wij daarvan vinden, gelovigen? Wel, beschamend genoeg zoeken we Jezus vaak op een plaats waar we hem nooit zullen vinden. In onze herinnering. In hetgeen wat hij eenmaal sprak. In hetgeen wat we eenmaal ervoeren. In hetgeen wat we eenmaal geloofden. In de rijke avondmaalgang die misschien al wel jaren geleden was. En ze komen op huisbezoek en u vertelt weer hetzelfde verhaal. Ik was een keer bij iemand met een oudering op bezoek. Ook niet in Rotterdam-Zuidwijk overigens. Maar wat langer geleden. En de persoon vertelde opnieuw hetzelfde verhaal waarvan ik me herinner het ooit te hebben gehoord bij een kennismakingsbezoek. De oudering vroeg, is dat alles wat je te zeggen hebt? Dat was nogal een man die open was, direct. Recht voor de kar, zeg maar. En zei, ja, nou ja, meer is er niet gebeurd. Het was inmiddels al wat jaren terug. En dan voelt u wel, gemeente, dan zoeken we Jezus op de verkeerde plaats. Waar zij hem gelegd hadden. Dan is dat onderwijs toch ook wel wat beschamend. En moet het ons opnieuw brengen bij hem. We gaan daarvan zingen uit Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, het derde vers. Thank you. Het opstandingsevangelie was bemoedigend, beschrijvend, bevrijdend, ook beschamend, maar in de feite plaats ook bevelend. Ze krijgen een opdracht, een bevel. Het wordt ingeluid met het woordje maar, doch. Een tegenstelling of een hele andere episode die aanbreekt. Kijk, daar is de plaats waar je gezocht hebt en het lichaam hebt verwacht. Gedacht het daar te vinden, waar Jozef en Nicodemus het hebben neergelegd. Maar gaat heen, het is er niet, je krijgt een opdracht, niet vanuit het verleden, terugkijken naar wat je gedacht had te vinden, maar vooruit. En de vrouwen krijgen de opdracht om aan de discipelen en met name Petrus een boodschap te geven. En die boodschap heeft te maken met het feit wat Jezus al gezegd had, dat hij hen in Galilea zou gaan ontmoeten. De Heer Jezus had voorafgaand aan zijn sterven daar ook over gesproken. Dat hij de discipelen niet begeven en verlaten zou. Dat hij bij hen zou blijven. Dat hij met alles wat er in hun leven gebeuren zou, hen nooit zou loslaten. Het staat, gemeente, in het Matteüs-evangelie, letterlijk, hoofdstuk 26, vers 32, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. De Heere komt daar door middel van de boodschap van de engel nu op terug. U zegt, waarom doet God dat? De discipelen wisten toch al dat hij hen in Galilea zou ontmoeten? Ja, wat dacht u van die woorden van God, van die opdracht, om dit of dat te doen wat de Heere hen opdraagt? Zouden ze dat niet vergeten door alle smart en vertwijfeling heen? Als je ongeloof, gemeente, de overhand houdt en het geloof wordt weggedrukt, kunnen de bevelen van de Heere zo gauw vergeten. De dichter in Psalm 119 zingt niet voor niets. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. En trouwens, wiens naam wordt hij genoemd? Niet zozeer alleen, maar je moet het ook aan Petrus zeggen, maar misschien wel veel meer als een voorbeeld van, kijk, dat zijn nu die discipelen, ontrouwen en Petrus. Nou, degene die hem verloochend heeft. Degene die hem verloochend heeft. En die heeft gezegd, kijk, ja, maar ik ken die mensen helemaal niet. En ik wil met Jezus van Nazareth niks te maken hebben. En de anderen dan, die waren niet veel beter. Ja, die hadden die zaligmaker niet drie keer verloochend. Maar gemeente, ze waren allemaal weggevlucht. En hadden hem allemaal in de steek gelaten. En allemaal gezegd, wat er ook gebeurt, maar dat gebeurt u geenszins. Petrus was hun zegsman. Nou, de discipelen, ze moeten het opnieuw horen. Wat is het nodig, gelovigen, dat we het opnieuw horen, dat het ons opnieuw wordt ingeprent en dat we opnieuw diezelfde woorden zullen verstaan. Welk woord dan? Hij gaat u voor. In de zin van, hij zal er eerst zijn. Zoals het ook met de opstanding, hè? Voordat de vrouwen bij het graf komen en de discipelen, is hij opgestaan en opnieuw gaat hij u voor. Is het, gemeente, niet bevelend? Wat krijgen ze hier een prachtige opdracht. Goed van God spreken. Dat is evangelisatie, hè? Goed van God spreken. En als ik goed spreek, dan spreek ik over God. En als ik over God spreek, dan spreek ik goed. Nou, discipelen, ze hebben het gezegd. En misschien is er wel eentje heel speciaal naar Petrus geweest. Wie zal het zeggen? Maar Petrus' naam wordt ook nog een keer genoemd. Vergeet hem alsjeblieft niet. Hij heeft mij verloochend, maar, of Jezus verloochend, maar hij moet het dubbel horen. Discipelen, u moet daar naartoe. Want dan staat er niet alleen, hij gaat u voor, u moet er ook zijn. Dat brengt ons bij het zesde punt. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij tot u heeft gezegd. Beloven. God zou God niet zijn, door middel van de engel natuurlijk hier, door middel van de prediking, als de Heere niet alle zaligheid toezegt die hij zelf voor zijn kerk heeft weggelegd. U zult hem zien zoals hij u dat heeft gezegd. Want als de Heer Jezus zegt in Matteüs 26 vers 32, ik ga u voor naar Galilea, dan zit daar al in van ik zal u daar ontmoeten. En daar zult u mijn heerlijkheid aanschouwen. Daar zult u zien op de opgestane koning, nadat hij als lam van God aan het kruis houdt, geleden, gestreden, heeft en gestorven is. Daar zult u al daar met veel nadruk hem zien. Ze hebben hem ontmoet. Aan het meer van Galilea, de zee van Tiberias. Verschillende keren, verschillende ontmoetingen vlak na elkaar. En die laatste ontmoeting was misschien toch nog wel de meest wonderlijke. Vlak voor zijn hemelvaart klonk het uit de mond van deze almachtige koning. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. En vlak voor zijn hemelvaart heeft hij nog een keer beloofd. Ik ben met u lieden en zie, ik blijf met u al de dagen tot het einde der wereld. Zo heeft hij het u gezegd. En waar, gemeente, u leest het verder niet, maar waar wordt u dat geloof van die vrouwen verlevendigd? Opnieuw leven ingeblazen. Nou, hier. Dat blijkt wel uit het volgende vers, het valt buiten de tekst, maar ze gaan haastig uit, ze vluchten weg van het graf. Vrees en beving heeft hen bevangen. Ze zijn nog onder de indruk van wat er gebeurd is, zou je kunnen zeggen. Ze zeggen eerst nog niets tegen niemand. Ze waren bevreesd. Maar dan komt het woord, dan gaat het eruit. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is van Simon gezien. Hij heeft het gezegd. Daar mag het geloof zich hechten aan het woord van God. En dat is geloof in de Paaskoning. In de opgestane zaligmaker, zoals hij u allemaal heeft gezegd. En wie zijn die ulieden? Judas zit er niet meer bij. Hij zal het eeuwig moeten bezuren. En ik zeg het met alle, ik zeg het als een aangrijpend woord. Hij zal het eeuwig moeten bezuren wat hij Jezus heeft aangedaan. Nee, gemeente, op zich was het verraden van de zaligmaker niet een doodzonde die onvergeeflijk was. Maar heel zijn leven heeft hij Jezus aan de kant laten staan. En wie staat er dan wel bij? Als de vrouwen uiteindelijk komen, misschien bij elkaar of misschien apart, nou, daar staan ze alle 11. En als laatste zien wij Petrus staan. We verwachten het misschien niet. En hij evenmin. En toch ook hij krijgt dit opstandingswoord. Bemoedigend, beschrijvend, bevrijdend, beschamend, bevelend en belovend. En wat is nu de belofte van die grote koning? Wel, dat ieder die de Zoon van God aanschouwt niet verderven zal, maar het eeuwig leven ontvangen. En daar gaan we morgenochtend vanuit 1 Korinthe 15 vers 7 op door. Geloof dan dat evangelie. Amen. We zingen tenslotte Psalm 119 vers 86. Dan vloeit steeds over van uw eer. Gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna allen heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.